droom. Zij was jarenlang het gezicht van een vochtig toiletpapiermerk. En zij speelde heel lang een boze tovenares. Hier zijn Halina Rijn en Caries van Houten.
Deze aflevering gaat over theater.
Theater?
Ja.
Wat spannend!
Je bent daarin opgegroeid theater, toch? Tussen de schuifdeurtjes.
Oké, wat was jouw allereerste professionele...
Ja, wat was mijn professionele theaterervaring?
Ja, je allereerste stuk, echt je rol. De allereerste rol die je speelde na school.
Na school.
Of tijdens school, maar waar je voor betaald werd. Ja, het lijkt me dat we in de quiz.
Polly Peachum in de Drei Groschen Oper, de Three Penny Opera.
Oh, dat vind ik wel heel leuk.
Brecht en Kurt Weill.
Koos Terpstra? Nee. Wat was het
ook weer? Dat was wel bij het Noord-Nederlands Toneel, klopt. Ja.
Heb ik toch nog best wel een redelijk goed geheugen. Mijn eerste rol was Ophelia in Hamlet. Ik weet nog zo goed. Ik zat op de toneelschool en toen had ik een toneelstuk gezien van De Trust, heette dat gezelschap. Dat was een klas van Arnhem. De toneelschool in Arnhem, die waren gewoon verder gegaan. Die hadden een eindexamen voorstelling gemaakt met Teu Boermans. Mm-hmm. Die toen acteur was en helemaal geen regisseur. Maar hij had dan hun geregisseerd voor een eindexamen. Of had ze hun, weet ik veel wat.
Whatever.
Who cares? En toen hebben ze besloten, we gaan een toneelgroep oprichten aan. En toen heeft mijn moeder, dat moet je erna geven. Toen ik 12 was, heeft ze me meegenomen naar het Grand Theater in Groningen. Om dus een voorstelling van die klas met hem te zien. En die heette Oorlog. En daar was ik toen zo van onder de indruk. Ze gingen allemaal naakt. Het was heel extreem. Toen heb ik meteen Teun een brief geschreven. Was ik 12. Mijn moeder, ja, tuurlijk, schrijf die brief. Van ja, kan ik me aansluiten bij jullie gezelschap? Nou, nooit eens op teruggooien. En toen later, dus toen ik op de toneelschool zat, toen gonsde het in de wandelgangen dat zij Hamlet gingen doen. En dat ze voor het allereerst in al die jaren, wat ze waren inmiddels super succesvolle theatergroep geworden, twee jonge mensen zouden aantrekken. Dus waar ze alles zelf deden, alle rollen altijd zelf speelden, wilden ze nu twee jonge spelers hebben. Eentje zou Hamlet spelen en eentje Ophelia. Nou ja, ik wist al meteen. Dat moet ik worden.
Hamlet, zo...
Ja, precies. Helaas was dat geen optie. Nou, al snel wel duidelijk dat Jacob Daraweg... Dat die... Bekend van de bekende serie... Wat is het?
Klem. Nee, Jacob Daraweg is een zeer gerenommeerd theateracteur.
Ik maak echt
jongens.
Een grap. Is de beste acteur van het land zo'n beetje... Nee, niet de beste, want dat mag je ook weer niet zeggen. Want
nou, wel
weer
een van de beste. Up there.
En hij werd... dus Hamlet, dat had ik ook al gehoord. En toen moest ik dus hoorde ik dus dat ik auditie mocht doen. Toen had Teu Boermans... die had zich... samen met Frauke Fokkema, ken je die nog?
Ja,
dat was
ja.
Een filmregisseuse. Die organiseerde audities voor een daadwerkelijke film. En Teu deed toen het tegenspel. En die dacht, ik doe dat tegenspel... en ondertussen komen al die vrouwen auditie doen. Dan kan ik meisjes en dan kan ik er één... kan ik er een paar uitkiezen die ik interessant vind. Nou, toen deed ik dat dus. Nou, daar werd ik dus eruit gekozen. Toen moest ik naar Amsterdam met de trein om die auditie voor Ophelia te doen. Ik weet nog zo goed. Toen kwam ik binnen op de Cloveniersburgwal. Tjitske Reininga ging voor mij naar binnen. En toen dacht ik al laat maar, want ik wist dat zij heel goed was. En toen moesten dus allemaal twee monologen leren. Ik weet niet meer precies. En toen zat Teuder achter een tafeltje met de regieassistent. Ik voelde gewoon, God. Dit is het. Ja. Dit is het. Ja. Want als ik dit word, dan... Ja, dan is mijn kostje gekocht. Dan ga ik Ophelia's... Dat was precies hoe ik wilde debuteren. Ik had daar ook een heel idee over. Ik was helemaal gek in mijn hoofd. Dus ik dacht, nu ga ik. Dus ik begon aan die monoloog.
Nu ga ik. Waarom begint die monoloog
ook
weer?
Weet ik niet meer.
Jawel, kom op.
Nee, ik weet wel een andere monoloog die ik zo voor je
wil. Oh nee, nee. Nee, laat maar.
Nee, laat me. Inderdaad, lafui man, heb je even.
Nee, oké, dus jij, sorry, ik onderbrak
nee,
je.
Nee, dus... maakt niet uit. Dus ik begin die monoloog. Ik zeg letterlijk, ik denk, jij hebt ook met Teu gewerkt, dus je weet hoe het gaat. Ik zeg een halve zin. Maar echt, stop maar even. Dus toen dacht ik echt, want zijn methode is dus voor de luisteraar die dat niet weet. Hij onderbreekt je gewoon echt om het woord zo'n beetje, om je regieaanwijzing te geven. En uiteindelijk is dat fantastisch, want ik heb alles van deze man geleerd. En ik ben enorm schatplichtig aan hem. Hij heeft me elke basisregel van spelen geleerd. En de allergrootste spirituele wijsheid eigenlijk, terwijl die man is misschien helemaal niet spiritueel, maar is dat hij zei altijd, focus je niet op jezelf. Focus je alleen op je tegenspeler. Het gaat niet over jou, hoe je handjes houdt, hoe je kijkt, wat voor loopje je hebt, hoe je die tekst zegt. Wees gewoon bezig met de ander.
Ja.
Acteren is reageren. Anyway, ik liep dat gebouw uit. Ik weet nog heel goed, Huub was zijn regieassistent. Die had een hondje. Dat was het enige waar ik soort van kalm van werd. Ik liep dat gewoon en ik wist gewoon zeker, nou ja, dit was een ramp. Want ik was wel een beetje zo'n vervelend kind die op de toneelschool, ja, iedereen vond eigenlijk alles wat ik deed wel top. Dus ik had nog nooit gehoord van, stop maar even, dit klopt niet wat jij doet. Dus ik ging naar huis en toen, weet ik nog zo, en toen heb ik gewoon niet geslapen totdat die uitslag kwam. Echt als, nou, gewoon, het was echt op leven en dood voor mij. En toen, toen belde iemand, zei, er gaat een telefoontje komen. Toen lag ik in dat studentenhuis op de grond in Maastricht. Ik ben echt te hyperventileren. En toen zei Teu van, ja, ik wil niet alleen dat je deze rol speelt, maar ook Shopping and Fucking. Dat was een toneelstuk, voordat mensen denken, wat zeggen ze nou? Daarna, en we bieden je een vast contract aan. En we hebben de school gebeld, maar je hebt een onvoldoende op beweging. Dat komt en ik heb ze beloofd dat ik je wat bijles zal geven in beweging. Uh-huh. Nou, en dat was echt zo'n life-changing moment voor mij. Dat ik dacht, het gaat beginnen. Het gaat gewoon beginnen.
Vet.
En dat gevoel heb ik nooit meer. Daar ben ik zo depressief over. Die magie, het gaat beginnen. En toen, ja. Nou ja, toen werden al mijn dromen ook echt waar. Want dat was gewoon zo vet, die ervaring. Die Hamlet-ervaring. Ook verschrikkelijk, omdat ik zo nerveus was. Elke keer dat ik moest repeteren met Jacob. Jacob was gewoon God voor mij. En is hij in een bepaalde zin nog steeds, omdat hij zo getalenteerd is. Ik sliep gewoon niet. Als ik wist dat morgen komt mijn scène, dan sliep ik de hele nacht niet.
Jezus, ja, wat zo, een devotion.
Zo, ja.
Nou, ik heb echt niks met theater.
Niks met acteren, ik heb niks met theater. En niks met hele boel niet. Ik heb niks met podcast, ik heb niks met microfoons, ik heb niks met deze studio. Ik heb al niks mee. En daarom ga ik nu weg. En dan hoef ik dus niet te pikken. En daarom ben ik er klaar mee. En dat is wat ik te zeggen heb. Dit is een aflevering over theater. Maar ik heb er niks mee. Nee, want deze aflevering gaat dus over theater.
Ja. Wil je dat ik ook nog iets over zeggen?
Ja, ik word zo enthousiast van deze aflevering.
Ja, ik zie het. Je leeft allemaal op.
Ja, maar
je
wat
moet
betekent
toch weer
dat dan?
Die bühne op misschien.
Shit.
Nee, in godsnaam.
Ja, misschien wel.
Nee.
Maar of regisseren. Nee. Ja. Het is toch waar ik vandaan kom.
Ja, dat wel. Ik denk wel dat je er op een gegeven moment nog een keer komt.
Okay, ik ga jou regisseren. Dat weet ik al.
Top.
Dat wil ik echt heel graag.
Ja, leuk.
Ik weet ook al welk stuk jij ook, maar laten we dat nu nog niet
weet ik niet meer. Ben vergeten. Suske en Wiske.
Suske en Wiske.
De draak van Parugulan. Nee, maar oké. Okay. Zal ik iets vertellen over mijn auditieervaring?
Graag.
Dus ik ging naar de kleinkunst. Ik heb ook auditie gedaan op de toneelschool Maastricht. Werd ik inderdaad ook aangenomen. Maar ik wilde ook mezelf theater maken en ook zingen. En spelen en ook dingen maken. Dus toen ging ik naar de kleinkunstacademie, ging ik daar auditie doen. En dan moest je een zelfgekozen tekst. Ik had een Remco Kamper tekst, een liedje. Ik had Samen zijn van Willeke Alberti. En ik had een improvisatie.
Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Samen door dicht bij elkaar te zijn. Dokter. Wil je dat dokter even doen?
Nee.
Oké, dat komt straks. Ja, en door.
Nou, dus... Jezus,
hyper... Even een erupsie. Ik ben helemaal ADHD.
Ja, lekker.
Ik dacht dat ik ziek was, dat ik verkouden was.
Ja,
maar
je bent ook ziek.
Oh, nou ja. Ziek in je hoofd. Ziek in je hoofd.
Oké. Even kijken. Dus ik daar die auditie doen. Ik had ook een begeleider meegenomen.
Een begeleider?
Ja, op de gitaar.
Oh, want ik dacht een begeleider die jou kalm moest houden.
Nee. Okay. Op de gitaar. Ja. En ik moest ook nog een eigen act moest je voorbereiden. Dan had ik een Elvis Presley imitatie gedaan.
Jij bent zo vet ook. Ik hou zoveel van jou. Wat is dat nou weer, joh?
Ja, ik dacht, dat is cool. Ik was heel erg met Elvis bezig.
Maar doe even.
Nee, dat ga ik nu niet doen.
Oh, oké. Okay.
Ja. Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee, dus ik heb de auditie gedaan en dat ging redelijk. Ik denk dat ik wel authentiek materiaal had en dat mensen het ook wel konden waarderen. Maar ik had natuurlijk ook een vraag-obsessie voor Paul de Leeuw, die in die jury zat.
Oh mijn god. Ja, en want je was een beetje verliefd op hem, toch?
Ik was verliefd op hem. Dus het voelde als verliefdheid, maar ik denk dat het eigenlijk meer een soort artistieke verliefdheid was. En dat hij symbool stond voor waar ik naartoe wilde. Naar Amsterdam, naar het vrije leven, naar theater. Ja. Comedy. Ik wilde ook ontsnappen uit mijn eigen jeugd en mijn eigen situatie. Anyway, dus ik had dat allemaal op Paul de Leeuw geplakt. En die zat dus in die jury. Dus toen had ik mijn hele ding gedaan. Op zich redelijk geslaagd. En toen zag ik hem daar zitten. Toen zei ik... ik zag die begeleider ook zo naar me kijken van... Doe het niet.
Maar je kon jezelf niet meer stoppen.
Ik zei, mag ik nog één ding zeggen?
Ja.
Het gaat over hem. Iedereen zo naar achteren. Paul zat helemaal achterin. En Paul zat ook een soort van te kijken van wie, wat is dit? Ik zeg ja, ik moet het toch even zeggen. Want deze kans krijg ik misschien nooit meer. Nee. Maar ik droom over je. En
Okay.
Ja, dus ik had ook erotische dromen over hem. Ja, erotisch niet echt dit.
Nee, maar dat een erotische lading voor jou.
Dat had een erotische lading.
Je wist wel dat hij gay was of wat?
Nou, ja, dat had ik denk ik. Die red flag had ik een beetje
gemist. Maakt niet uit ook.
Ja. Maar het maakte ook op dat moment allemaal niet uit. Maar ik wilde gewoon door hem. Ik had dromen dat ik over de Wieboudstraat rende en dat ik riep Wieboudstraat en dat ik dan in zijn armen sprong als een aapje en me helemaal zo om hem heen klemde.
Ja, ik snap het heel goed,
Onion, Dr. Freud. Ja. En toen heb ik dat allemaal verteld aan hem. Terwijl ik net die auditie had gedaan. Dus waardoor ik natuurlijk alles wat ik opgebouwd had ook meteen weer
vernietigde.
Door
gewoon een soort van cycle of your life werd. Ze bouwt van al op en dan vernietigt ze het weer. Ja, zo is ze, dames en heren. Zo is ze gewoon. Maar wacht even, wat was het resultaat van deze auditie?
Dat ik uiteindelijk werd aangenomen, maar wel met de kanttekening van er is wel een schroefje los. En toen... Ja, ze is gek. En toen heb ik uiteindelijk nog een soort van workshop van hem gekregen. En toen liep op een gegeven moment ook huilend het lokaal uit. En toen kwam hij achter me aan. En toen troostte hij me. En toen dacht ik, yes, het is gewoon nu, mijn droom is uitgekomen. Ik heb hem nu vast en ik ben gewoon helemaal thuis. Dat is een mooi moment.
Zo lief.
Ja.
Nou, ik vind het een prachtig verhaal. Ik vind het echt een heel mooi verhaal. Dus we hebben allebei intense auditieervaringen achter de rug. Jeetje, mineetje, mineetje, minaatje.
Ja.
Maar en heb jij nou, zoals ik nu heel enthousiast word en echt helemaal in een soort van zevende hemelgevoel terechtkom, heb jij dat ook met de bühne, met de schmink, de geur van schmink, de coulissen, de kleedkamer, de artiesteningang?
De green room.
De green room.
Niet zo erg als jij, denk ik. Maar ik kan wel, als ik er lang niet ben geweest, dan vind ik de geur van het theater heel lekker. De geur van dat hout op het toneel. En het idee van samen met mensen iets opbouwen van spanning. En dat dan en dat het 2,5 uur gewoon alleen maar. Dat je alleen maar aan het overleven bent op een bepaalde manier. Dat is ook een heel lekker gevoel. Maar ik werd op een gegeven moment ook heel zo fanatiek over dat ik gewoon naar huis wilde. En ik wilde ook een bepaalde...
Terwijl je aan het spelen was.
Ja, ook dat. Maar nee, maar dat ik...
Gewoon naar huis!
Nee, dat bedoel ik niet. Maar dat ik dacht van deze... Dat was bij een voorstelling die ook niet heel erg geslaagd was. Maar dat ik dacht, ik vind het een sport nu om te kijken of we het in 1 minuut 45 kunnen doen.
Ja, het erge is omdat... En daarom alles is duaal. Maar want precies wat jij net zegt, die geur van... Het podium en al die dingen. Dat heeft voor mij iets dus ontzettend thrilling. Dat ik helemaal enthousiast word. Maar ook, ik kan ook me voorstellen dat ik er doodsbang van word. Dus het is zo duaal. En ook wat je zegt. Je moet natuurlijk, als je toneel doet, moet je iets heel de tijd herhalen. Je moet soms wel 200 keer spelen. Of je doet het over een periode van 10 jaar. Dus op een gegeven moment kan je bijna niet voorkomen. Dat je inderdaad gaat denken van, ik wil gewoon op tijd naar huis. En dan sta je ergens in Maastricht. En je weet nog dat je dan 's nachts een bus in moet. Dus de romantiek die ik voelde toen ik Ophelia speelde. En dat weet ik ook nog, dat vind ik zo grappig om aan terug te denken. Bijvoorbeeld na de repetitie. Dan hoopte ik altijd dat iedereen bleef hangen. En dat snap je. Nou ja, nu zou ik en niet weten hoe snel ik die deur uit moet komen. Dus dat is zo'n andere. Ja. Alles was nog spannend. Nieuw. En ik wilde met al die acteurs praten. En ik hoopte dat iemand mij dan zou vragen, zullen we nog een ijsje gaan eten, bij wijze van spreken. En ook in de bus zitten. Dat vond ik fantastisch.
Ja, dat snap ik wel.
Dat gaat allemaal weg natuurlijk. Hè?
Ik heb dat ook wel met de eerste televisieserie die ik deed. Dat ik ook met iedereen bevriend raakte. En dat ik met iedereen telefoonnummers uitwisselde. Ik wilde gewoon nooit meer dat die familie stopte.
Nee, want dat is
en
dat
daarna is dat gewoon...
Ja, dan wordt het gewoon... Maar dat omslagpunt, dat kwam... Ik vond die eerste jaren die ik dan had ik bij de Trust. Later kwam jij daar ook spelen trouwens. Maar die vond ik echt... Want dat was ook nog een gezelschap wat heel erg van... We doen alles zelf, we doen zelf de bardienst. Ja, dat was gewoon echt een soort van utopische wereld. Ja, echt een paradijs. En waar je allemaal mooie rollen kon spelen. En met elkaar waren er ook heel veel vergaderingen over welke stukken gaan we doen. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan. Dat geldt natuurlijk voor elk beroep. Dat het ook een baan wordt. En dat je ook. En dan is het een hele mindfuckerige baan. Want kijk, als je er helemaal in zit, je bent 22, dan maakt het niet uit. Je wordt wakker ermee, je gaat ermee naar bed. Het is je leven. Maar als je later denkt, ja, maar ik wil dat dit gewoon een baan is. Ik wil niet dat ik dit moet ademen en leven de hele tijd. Dat gaat eigenlijk niet.
Nee.
Want je kan het niet wegleggen.
Nee.
Dus je staat op en je weet, fuck, vanavond moet ik op. Eigenlijk wordt dat dan, toch? Ja. Hoe zit mijn haar? Wat is mijn... Heb ik mijn stem, zoals nu is mijn stem een beetje hees. Als ik dan vanavond op zou moeten, zou ik dan deze podcast
stress,
niet willen doen.
Ja, jezus, ja.
Vreselijk, dat is, man.
Ja,
op.
Ja, ja, ja.
Als je dan ook nog moet zingen, dan is het helemaal de hel. Dan zit je helemaal van, zit je dit? Kijk, nu heb ik een gat in mijn stem, man, hoor. Nee, dan moet je weer een stoomapparaat. Dat mis ik niet hoor, die totale obsessie. Maar wat jij zegt, dat absolute, dat je weet, is net een kerkdienst eigenlijk. Je weet gewoon, we gaan op, dan gaat zich iets voltrekken hier, in absolute zin.
Ja.
We gaan daar samen met het publiek helemaal doorheen. En als je dan in een voorstelling zit die heel erg werkt, hè, waar mensen ook echt heel geëmotioneerd door raken, en dan is het wel het vetste wat er is.
Ja, het is geweldig. En je voelt je natuurlijk toch minder alleen. Als je het voelt dat je het publiek met je meeademt, je denkt dat ze herkennen iets wat ik hier staat uit te beelden, dan voel ik me niet alleen, zij voelen zich niet alleen. Er wordt een zo'n heftige verbinding gemaakt.
Het is echt religieus.
Via kunst. En dus daarin ook zo doodzonde als dat zou verdwijnen.
Ja, het is echt iets, daar kan niks tegen op. Daar kan echt geen film, niks. Weet je, echt, het is ook echt elke avond uniek. En als een publiek bijvoorbeeld mat is, dan beïnvloedt dat volledig de spelers. Als een publiek heel erg reageert, als een publiek heel, je voelt ook de ontroering. Maar alles waar we de hele dag in die podcast over praten, namelijk dat je moet geloven in je eigen unieke pad en in het moment moet zijn en niet bezig zijn met wat anderen van je vinden, dat wordt eigenlijk ultiem getest als je op het podium staat. Want er zit gewoon een soort
monster.
Een monster tegenover je. Pierre Bokma noemde het ooit in de Volkskrant een eenkoppig insect of whatever. Mm-hmm. Het publiek. Je voelt natuurlijk, zij gaan mij beoordelen. Ze gaan allemaal iets van mij vinden. Zij gaan achteroverleunen en hier dit aanschouwen. Dus het is een hele mooie les in je openstellen. En gewoon denk, het maakt niet uit. Ik ga dit gewoon doen. Het is het gênantste ever, maar ik ga. En in het moment zijn, terwijl je wel een parcours hebt wat vast ligt. Dus wij weten allebei wat onze tekst gaan zijn, maar we moeten toch proberen om nu weer dingen in elkaar te ontdekken.
Ja.
Dat is zo
het nieuw
diep
te houden.
Ja, dat is eigenlijk heel spiritueel. Dat is gewoon de diepe waarheid van het leven. Zo zie ik het.
Ja. Maar goed. En waarin je ook nog je eigen vrijheden kunt veroorloven en grapjes met elkaar kunt maken onderling, die natuurlijk ook heel leuk zijn. Daar zit ik ook wel eens bij Hedda Gabler achterin met hoe heet hij? Mijn naam, man.
Mike Reus.
Mike Reus, die lieve schat van de Mike Reus.
Daar hebben wij allebei in verschillende voorstellingen vaak mee gespeeld. We hebben ook allebei in verschillende Hedda Gablers gespeeld. Dat iedereen niet in de war raakt. Ja.
Dus speelde ik iemand met een Brabants accent. Met een krullenbos.
Geregisseerd door Teu Boermans.
Ja, ook door Teu Boermans, ja. En dat ik dan achterin met hen de paparazzen aan het opruimen was. In het stuk van een scène, whatever. Ja. En dat hij op een gegeven moment tegen mij zei, volgens mij heb ik een tia gehad.
Ik heb ook.
En dan moet je zorgen dat je niet lacht.
Jongens, nee, maar echt.
En die spanning van dat niet mogen lachen en dat het publiek dit daar zit. En al die verschillende dimensies lagen. En lagen.
Ja.
Heerlijk.
Ja, heerlijk. En er is natuurlijk altijd een enorme verleiding. Dat noemen ze dan schmieren in onze wereld. Om dat wel te gaan doen. Niet, en dan tegelijkertijd wil je ook de voorstelling bewaken. Maar je moet ook. Ook bij Toneelgroep Amsterdam, waar je dan echt met hetzelfde groep jaar in jaar uit, heb je dit natuurlijk continu ook, dat je altijd, en dan sta je in China ergens te spelen, dat je ook denkt, wat doe ik hier? En dan als dan Hans Kersting een grap maakt, ik heb ook zo vaak letterlijk in mijn broek geplast aan het lachen, omdat je gewoon. En ook omdat die stukken die wij deden ook vaak heel serieus en tragisch moeten zijn. Maar dat hou je ook niet vol. Dus dan is het soms ook heel prettig, vind ik, als iemand een beetje de lol.
Mag je even herinneren aan die toneelstuk waar je in speelde? Geen idee hoe het heet. Wedding.
Perfect After Wedding.
Perfect Wedding.
Maar ik nam een rol over. Wanneer drinkt dat nou tot je door?
Ja, dat is haar lievelingsvoorstelling.
Oh my god. Oké.
Okay. En toen heb ik jou gezien. En dat kan ik niet meer ontzien. Toen stond jij in een sarong of iets. Met een soort Arafat-sjaal om je heen. Ik weet niet hoe ik die dingen, die twee culturen nu met elkaar rijmen even. Maar in ieder geval, je was een soort van Bollywood-achtige dans aan het doen. En mijn god, wat heb ik daar van je gehouden.
Omdat ik toen ook een rol overnam. Ik wist al, kijk, zoals we hebben kunnen vaststellen, beweging is gewoon niet mijn sterkste
jouw
punt.
Ding.
Niet mijn ding. Dus ik moest een rol overnemen. En er zaten zoveel. Want Ivo houdt er van om met dans te werken. Hij heeft ook een keer Maria Stuart heeft hij geprobeerd. Dat ik dus als Maria Stuart. Had hij allemaal ideeën over. Was hij helemaal geïnspireerd. Heel vette ideeën over dat ik een bepaalde dans moest doen. En die moest ik dan elke ochtend voor de repetitie begon om 11 uur. Moest ik daar urenlang die dans repeteren. En toen op een gegeven moment heeft hij gewoon tegen mij gezegd, Lina, ik vind het echt heel spijtig om toe te geven, maar het gaat gewoon niet meer. Heeft hij gewoon die hele dans eruit moeten halen, omdat ik het gewoon niet kon. Ik kon het niet, het zag er niet uit, het was niks. Toen heeft hij dat uiteindelijk echt gereduceerd tot iets, een beweging met mijn vinger of zoiets. Nou, het was zo. Maar goed, deze voorstelling was een prachtige voorstelling, by the way. Want Jan Verswijfeld, de scenograaf van Ivo, zijn man ook, had een hele schouwburg leeggehaald, waardoor, weet je nog, jij zat.
Ja, het was fantastisch.
Het podium was, het was een heel groot podium, een soort rotonde-achtig gebeuren. Heel mooi was dat. En sprookjesachtige voorstelling. Maar ik moest dus die rol van Chris Nietveld overnemen. En dat waren allemaal ingewikkelde dansen. En dan staat er zoveel druk op je. Omdat al die spelers vinden dat natuurlijk super irritant als jij een fout maakt, snap je? Want zij doen dat al jaren. En ik moet die afritse arm van Sjaal. En dat die Ik dans natuurlijk de hele tijd naar links, terwijl ik naar rechts.
Moet je ook dit doen met je hoofd?
Dit en dit. Barry was er heel goed in. Barry Atsma en Carina Smulders, die stonden daar weer als soort filmsterren. Dat allemaal te schitteren in hun perfectie. Prachtig uit te beelden. En Hadewig Minus en iedereen. Al die. Wij hadden toen ook echt zo'n vet ensemble. En ik hinkelde er een beetje achteraan. En jij was gewoon na afloop. Jij zei, dit is mijn lievelingsvoorstelling. Deze wil ik nou echt nog 10 keer zien. Gewoon echt, ik weet helemaal niks van bakte.
Heerlijk.
Maar wel heerlijk, ja. Oh,
jij
man.
Ook gewoon zo helemaal ingekleed in een onmogelijk kostuum had je ook aan.
Waar ik me ook helemaal niet prettig in voelde natuurlijk.
Nee.
Maar ik heb, oh man.
Je doorheen gebluft hebt.
Echt, ik heb ook nog een keer, ik heb zo'n horror ook over rollen overnemen. Want het gebeurde dus heel regelmatig bij Toneelgroep Amsterdam. Dat ja, we moesten op zo'n hoog niveau presteren, toerden over de hele wereld. Toen moest ik op een gegeven moment een rol in Othello overnemen van Jannie Goslinga. Grote rol ook. Blank. Helemaal weer op die naam. Maar het zijn Camilia of weet ik veel. Amalia, weet ik het wat. Anyway, niet Desdemona. Dat speelde Carina en toen Helene het Vos. Maar heel belangrijk, zit een hele grote belangrijke monoloog in. Ik had die rol overgenomen, moesten we spelen in Tokio. Jij was ook daar trouwens. Je was niet in de zaal. Maar toen heb ik zo'n blackout gehad.
Oh, wat erg.
En ik had dus die rol. Ik haat ook rollen overnemen, want ik ken mezelf. Ik moet het echt in mijn systeem hebben.
Ja,
anders werken mijn ADD-brein werkt niet. Ik moet dat helemaal repeteren from scratch. Ik zei ook altijd, ik ben geen overnemer. Weet je, dat is natuurlijk ook weer heel arrogant om te zeggen. Maar en toen zat ik daar.
Ik ben geen bijrolacteur, oké?
Okay? En toen zat ik daar en toen keken al die acteurs ook zo naar mij. Nou, nu gaat ze die hele grote monoloog doen. 2000 Japanse geïnteresseerden in de zaal. En ik heb geen idee. Toen ben ik gewoon afgelopen. En toen begon echt bij mij van, ik wil dit niet meer.
Ja,
dus
het
werd steeds enger voor mij. Dat was echt gewoon horror. Gewoon echt dat Black Swan gevoel.
Ja, ik ken
dat je
het.
Denkt,
ik heb het ook eens gehad. Vreselijk.
En als dat eenmaal gebeurt, het gaat er niet eens om dat je echt vergeetachtig wordt. Het gaat over de angst die zich ontwikkelt dat het weer gebeurt.
Ja, exact.
Oh
ja.
My god, wat een hel.
Ja, ik heb het wel eens gehad bij in een musical. Ik deed veel muziektheater. En dan begon die maat. De muziek begon al. Dus dan moet je op een gegeven moment inzetten. Dus je kan ook niet meer zeg maar bluffen dat je nog een soort pauze neemt. Of iets langer aan nadenken bent of zo. Maar die muziek gaat gewoon. Dus op een gegeven moment dacht ik, hij komt nu. Ik moet nu inzetten.
Erg.
Dood en.
Ja, dat heeft Chantal Jansen mij ook wel eens verteld. Dat de gevangenis van zo'n liedje.
Ja, vreselijk.
Ja, dat is zo erg. Ja, en dat werd bij mij dus steeds. Dat was echt bij mij progressief. Dus dat werd steeds gekker. Dat ik. En ik had dat nooit, want nogmaals, ik had echt de bijnaam om machine te zijn. Ik wist iedereen's tekst. Weet je wel, ik was altijd degene die ook heel erg klokslag hetzelfde speelde. En nou ja, dus toen ik dat eenmaal begon te verliezen, toen verloor ik ook echt mijn plezier in het toneel. En toen kreeg ik dus die fantasie van paardjes moe. En dat werd ook een dwanggedachte. Hè, het verhaal van die balletdanser die dan tegen het publiek zegt paardjes moe en dan afloopt en nooit meer opkomt. Dus toen, de hele magie, dus alles wat we nu bespreken, wat zo mooi is, dat je echt kan leven in zo'n stuk en dat je er troost in vindt en al je privéproblemen erin kwijt kan, was allemaal weg.
Ja.
Dat is voor mij opeens alleen maar hel. Alsof het, wat jij zegt over dat liedje, zo werd het hele toneelstuk. Sommige toneelstukken speelden wij 15 jaar. Het begon, die auto begon te rijden, die trein, en ik kan er niet uit.
Ja,
ik
dat
kan
snap
er
ik.
Niet uit. Dood.
Ja, dat snap ik heel goed.
En dan de dwang dat je denkt, ik ga de zaal in rennen, weet je wel.
Ik ga het allemaal verpesten, of ik ga iets heel anders zeggen, of ja.
Maar ik denk wat daaronder ligt, want dat geldt natuurlijk voor iedereen, dat kan je ook op een kantoorbaan hebben, dat je eigenlijk gewoon moet veranderen. Dat je iets moet veranderen. Dat je gevangen, het klopt niet meer. Je loopt tegen de muur aan. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die blijven dat hun hele leven gewoon lekker doen. En die gaan met pensioen in hun harnas, zeg maar. Of die sterven er zelfs in. Hey, maar over theater gesproken, wat hebben we eigenlijk deze week voor film aan onze.
We hebben Murder on the Orient Express.
Waar een goede vriend van ons in mee heeft gespeeld.
Namelijk
toch?
Marwan Kenzari.
Die ook jouw tegenspeler is in de film Instinct, geproduceerd door Menne. Sluipreclame.
Is het sluip of sluik?
Ja, sluip.
Sluipreclame. Het is deze week schijnbaar Johnny Depp week. Want hij wordt 60.
Hij opent Cannes gewoon dit jaar. Met een gigantische film. Met een vrouw, wat ik vind wel inspirerend. Die heet My Way. Die heeft de film geregisseerd, geschreven. En ze speelt er de hoofdrol in. En Johnny Depp speelt haar whatever's tegenspeler. Anyway, die gaan we nog wel bespreken in de toekomst. Maar deze film, hoe heet deze film?
Murder on the Orient Express.
Ja. Sorry, het is een zo leeg.
Agatha Christie verhaal, neem ik aan.
Het is volgens mij een remake ook.
Een film over een trein.
Ja, een detective.
Moord op een trein.
Moord op een trein. En wie heeft het gedaan? Er zitten heel veel sterren in.
Ja,
zal
klopt,
vast
ja.
Heel, heel vermakelijk zijn. Ik weet nog dat Marwan ging draaien en dat het een hele leuke groep was. Penelope Cruz zit er geloof ik ook in.
Ja,
zit
allemaal grote sterren in, ja. Klopt, ja.
En wanneer kunnen we dit prachtige...
Vrijdag, 9 juni, 8:30.
Nou, helemaal top. En in de show notes kun je vinden waar je Paramount Network precies kunt vinden. En dan kunnen we lekker met z'n allen naar Marwan kijken in de Orient Express. Hij gaat ook wel lekker, hè, daar in Hollywood.
Ik weet het niet, ik volg het even niet.
Hij is nu weer een of andere film aan het draaien in Buttenland. Buttenland! Wil je nog iets zeggen over theater? Allemaal theater. Weet je nog, dat was een documentaire.
Totaal theater. Allemaal theater.
Van Jeroen Krabbé. Dat is wel zo leuk. Dat moet je terug, moeten we eigenlijk terugkijken. Allemaal theater.
Ja, joh, wat moet ik allemaal niet terugkijken?
Ja, okay. Ik spreek je volgende week wel weer. Maar liefde voor het theater hebben we dus allebei. En we hebben angst voor de bühne en liefde voor de bühne, zou je kunnen zeggen.
Het lijkt me ook wel eens leuk, omdat wij dan op een theater gewoon dit gaan. Of gewoon... Ja,
nee,
ja,
weet je wat grappig is dat je dit zegt? Dat wou ik nog vertellen aan jullie allemaal. Life. Iemand heeft dat ook gesuggereerd. Iemand zei, wanneer gaan jullie op tournee met die podcast?
Ja, als jij terugkomt uit New York.
Holy
want ja, ondertussen ben jij dat aan het doen. En nee. Ik ben de wereld aan het redden. Dus hoe gaan we dit doen?
We kunnen ook gewoon stoppen met alles en alleen nog maar dit gaan noemen dan live.
Ja, het lijkt mij heel leuk.
Maar ook op tour gewoon echt Lutjebroek, ja? Winterswijk, tuurlijk. Meppel, Amersfoort.
Gewoon in een busje. Elektrisch busje. Ben jij niks?
Ja. Fiets met houten banden. Met een mut aardappelen achterop.
Met...
Nee, ja, ik ben ervoor. Let's go.
Ja, maar jij kan nooit.
Als iemand zich geroepen voelt... Nee, maar dan stop ik ook met alles verder. Mm-hmm. Ik heb ook echt geen zin meer. Ik heb echt geen zin meer. Ja, je gelooft me niet, maar ik ben moe, joh. Ik ben moe. Ik ga naar hormonen. Ik ga in een busje. Ik ga naar Meppel. Ik ga naar Winterswijk. En ik zit met jou daar. Dat is toch leuk? We gaan gewoon zitten en we zeggen... waar willen jullie het over hebben tegen het publiek? En dan gaan we gewoon los. En dat nemen we op. Dat is dan ook een podcast, maar live met het publiek.
Maar wel met vragen en zo. Ja. Moet wel interactief,
ja, laten
ik.
We even collectief... Jij, ik en de luisteraars.
We gaan het aan u verder.
Het even rondproduceren.
Ja, dat zijn het in de.
Excuse me?
Ja, laten we het even aan het universum geven. Throw it out there. Ja. Kijk, okay,
we bestellen nu. Dat is een leuke test. We bestellen nu bij het universum en dan zien we wel even, weet je wel, of dat werkt of niet. Oké, okay, dankjewel. Ja,
tot
de volgende keer. Bye
alles
bye.
Is theater.
Alles is toneel. Ja, Carice is dus nu net de studio uitgelopen. Maar ik wilde nog eventjes vertellen en uitleggen... dat er een einde is gekomen aan mijn verblijf in Nederland. Het was veel langer dan verwacht. Ik ben hier echt weken blijven hangen. Ook omdat ik lekker met Jasper Wolf in de weer was. Mijn cameraman, dus ik kon hier ook heel veel werk doen. En ik vond het heerlijk om vrienden en familie te zien... en gewoon lekker te genieten van de schone Legostraten van Amsterdam. Geen kakkerlakken, geen ratten. Ja, ik hoorde trouwens dat er hier ook ratten zijn. Maar goed, die zie je veel minder. Dat zijn bedeesde, verlegen ratten die onder stenen leven. Maar het is tijd. Het is tijd, dames en heren, voor mij om weer terug te gaan naar huis. Ik ga nog één keer naar de drogist. Dat is mijn favoriete stek hier in Amsterdam, de drogist. Daar kan ik allemaal attributen kopen, zoals tandenstokers, houten tandenstokers. Kan ik in New York niet vinden. En dan ga ik me weer overgeven aan Hollywood. Ik hoop dat jullie wel blijven kijken, ondanks dat we dan niet meer samen fysiek in een studio zitten.
Tot ziens.